Aan het begin van de avond hebben Tineke Beekman en Guillaume van der Stichelen het licht aangestoken. En Dimitri Goossens zal dat rond 12 uur vakkundig uitdoen. Maar alvorens we daaraan kunnen beginnen, wacht u nog een fantastisch panelgesprek. En van James Garvey hebben we geleerd dat het heel belangrijk is om het ding de juiste naam te geven. In de andere zaal had men het over een debat, dus in een panelgesprek verwachten we iets meer beschaafdere omgangsvormen met elkaar. Fantastische panel dat we voor u hebben samengesteld, omdat ze zelf bij elkaar hebben geschoofd. Mevrouw Leonie Brebaert, zij is filosofe, ook columniste. Zij heeft dit jaar een boek uitgegeven, Durf te twijfelen, waarin zij denkers uit België en Nederland de volgende vraag heeft gesteld. Hoe weet u dat nu eigenlijk wel zo zeker? En de antwoorden daarop waren natuurlijk zeer divers, want mensen blijken nogal eens vaak opvattingen te hebben die op losse zand gebouwd zijn. Zullen we haar vergezellen in dit beschaafde gesprek? Professor Nias de Vis, verbonden aan de UGent en aan de Artevelde Hogeschool. U kon hem eerder deze avond al aan het werk zien in een pleidooi over rusteloos leven. En iemand die twee keer op de Nacht van de Vrijdenker spreekt, maakt dat ook wel waar, denk ik. Vervolgens, professor Johan Braakman, we hebben hem kunnen uit de corridor in Wetteren uitroken om tot hier te komen. Professor, u al bekend en ook een heel rusteloos mens die eerder deze avond al over kritisch denken een fijn gesprek en een lezing heeft kunnen houden. Ten slotte heeft elk gezelschap natuurlijk ook een, of elk kaartspel misschien beter gezegd, een joker nodig. Tim de Meij is hier ook aanwezig, dames en heren. En hij heeft met zijn dubbelslag, die in 2014 begonnen is, als ik me niet vergis, met het voordeel van de twijfel en het nadeel van de zekerheid, is hij eigenlijk de man die het spel hier helemaal uit elkaar kan spelen. Dus graag u wel gemeente applaus voor het fantastische panel. Veel plezier mee.
Dag allemaal. Ik ben heel blij dat jullie hier zijn. Voor het café wat ik over voor bed. Waarschijnlijk zijn dit allemaal heel kritische mensen. Mensen die vragen stellen. Hoe weet je dat nou eigenlijk zo zeker? Dat is een heel belangrijk voor de filosofie, maar ook voor kritische burgers, ook voor journalisten trouwens. Kritisch zijn betekent steeds maar door willen vragen totdat je in ieder geval iets zekerder weet. Aan de andere kant, het is natuurlijk ook heel belangrijk in de filosofie om steeds maar weer door te vragen. Dat is heel duidelijk in het boek van Tim de Meij. Er is ook wel een beetje een probleem met twijfel en skepsis. Maar ik denk dat we het daar ook over moeten hebben. Een van de mensen die we geïnterviewd hebben voor dit boek, Tineke Beekman, die ook al eerder hier opgetreden, die zegt, het wantrouwen is mainstream geworden. Mensen zijn tegenwoordig zo sceptisch, ze twijfelen zozeer aan de autoriteiten waar ze vroeger nog in vertrouwden, van de rechter, de media, in de politiek, dat ze eigenlijk... Ja, dat de democratie eigenlijk niet meer zo werkt als ze zou moeten werken. Ze twijfelen over, over eigenlijk zo'n beetje alles, maar in ieder geval is er geen vertrouwen en geen autoriteit meer. En de vraag is een beetje, denk ik, die nu vandaag op tafel ligt, in hoeverre zijn filosofen daar verantwoordelijk voor? Dat is misschien wel wat sterk geformuleerd, maar kan de skepsis van de filosoof, maakt die het eigenlijk alleen maar erger? Of is die manier van twijfelen, zoals filosofen dat doen, toch behulpzaam om het wat beter te krijgen? Ik denk dat dat de vraag is die we vandaag moeten beantwoorden. En het mooie is dat we hier drie heel verschillende sprekers hebben, die eigenlijk allemaal op hun eigen manier, denk ik, voor de skepsis staan, voor de filosofische skepsis. Ze zijn al een beetje geïntroduceerd. Ik zou het toch nog even willen doen, maar dan op grond van een sceptische positie. Ik hoop dat ze het met me eens zijn. Als ze het niet met me eens zijn, moeten ze dat natuurlijk laten weten. Tim de Meij, dit boek Het Voordeel van de Twijfel. Ik denk dat Tim de Meij was wat heel belangrijk en beroemd is in Nederland, omdat zijn boek wordt gebruikt voor VWO-onderwijs op de middelbare school. Dus ze gaan er nog 3 jaar mee door. En dat betekent dat ze ingevoerd worden in de filosofie via de skepsis. Een heel knap en mooi boek. En wat ik eigenlijk nog wat aardigste vond, is dat ze mooi begint. De eerste zin is: hoe doe je voor mensen die iets zeker weten? Dat is denk ik ook wel een beetje de filosofie van Tim de Meij. En dat is ook wat heel erg uit dit boek spreekt. Probeer vooral niet, ook niet in het debat denk ik, maar als we het later over hebben, alles te zeker te weten. Dat is een gevaar. Dat is eigenlijk misschien het grootste gevaar wat in het debat naar voren komt. Het grappige is dat wij voor dit boek ook hebben geprobeerd leerlingen te spreken te krijgen en docenten die dit boek gebruikt hebben. Sommigen waren aanvankelijk pas sceptisch, die zeiden: gaan we nou het hele jaar bezig zijn met allerlei dingen, experimenten en hoe relevant is het om nou te weten of er een buitenwereld is of dat ik misschien ook wel een brein in ervan ben, dat vond ik allemaal wat abstract. Het is natuurlijk op zich, het hoort bij een methode voor het VWO om daar toch wel in te oefenen. Aan de andere kant, wat wij als krant, want ik ben journalist, dat zei wij er al, toch wel belangrijk vonden, was te laten zien hoeveel filosofen in Vlaanderen, maar ook in Nederland, zich bemoeien met maatschappelijk debat. En we hebben daar allemaal domeinen vastgesteld waarin filosofen een sceptische blik laten gaan over belangrijke debatten. Een van hen is Ignaz de Lief, ik heb het al steeds verkeerd van. die op zijn manier sceptisch is, denk ik, en over medicalisering. En ook over, je zou kunnen zeggen, een heel klassieke manier sceptisch is in die zin dat hij even een stap terug neemt van de meningen, de doxa, van waar mensen op dit moment in geloven. En dan zegt: klopt dat nou wel? Klopt dat nou wel? Is het nou eigenlijk zo erg? We klagen allemaal dat we druk hebben, maar is het nou eigenlijk zo erg? Dat is. Dus hij is. Hij doet eigenlijk iets wat heel klassiek is voor de skepsis. Hij roept ons eigenlijk op dat er zeker onverstoorbaarheid ten opzichte van de snelle mening. Hij zegt: neem wel even een stap terug, kijk hoe je er dan tegenaan kijkt. Als je iets, ik weet niet of je daarmee eens bent. Ja, dat is ook een formulier of ik een beetje.
Dat zijn ergere omschrijvingen van mijn beeld.
Ik kan er mee leven. Jan Braakman is hier zeer bekend. Nederland iets minder, maar het is ook iemand die zich net als Ilias heel erg profileert, ook in de media en als kritische denker. Ik vraag me af, ik ben tegelijkertijd zeer sceptisch over eigenlijk over alle pseudo-wetenschap, pseudo-religie, of misschien ook wel over alle religie. Kunnen we een scepticus noemen?
Well, het hangt er natuurlijk vanaf wat we daaronder verstaan. Maar het is zeker juist dat ik sceptisch ben over pseudowetenschap. Ik bedoel, ja, als je daar niet sceptisch over bent, waarover dan wel? Hè? Als we eens zijn dat iets een pseudowetenschap is, kijk, er zijn geen pseudowetenschappers die zeggen dat ze een aanhanger zijn van pseudowetenschap. Zij zien dat niet als pseudowetenschap, zie je? Dus als we het eens zijn dat iets een pseudowetenschap is, dan denk ik dat je automatisch sceptisch moet over zijn. Pseudo-religie, ja, ik zou niet weten wat dat is. Dus voor mij is alle religie een vorm van bijgeloof. Dus daar ben ik automatisch ook sceptisch over. En mijn algemene benadering is de vraag, dat is het ideaal natuurlijk. Wat kunnen we nu wikken en wegen wat betreft de epistemologische kwaliteit met behulp van de gangbare methodes die we de voorbije eeuwen hebben ontwikkeld. Sommige zijn vrij recent, denk aan de blindproeven enzovoort, gerandomiseerde trials in de geneeskunde. Andere natuurlijk, denk aan de proeven van mensen als Galilei, Huygens, Newton, zijn al veel ouder. Dus zeer breed, we hebben ondertussen toch heel complex aan wetenschappelijke methodes. Dat is voor mij de filter die je gebruikt om de waarde van informatie, daar waar je dat kan natuurlijk, te wikken en te wegen. En als ik dus merk dat mensen bepaalde opvattingen hebben, aanvaarden, verdedigen, die vanuit dat perspectief minder houdbaar zijn, dan klikt mijn scepticisme in. Mm-hmm. Zie je? Dus dat is, zo eenvoudig is dat. Natuurlijk, als het gaat bijvoorbeeld over medisch-ethische thema's, is dat uiteraard moeilijker. Er zijn geen methodes, toch niet in die zin, om over euthanasie of genetische manipulatie enzovoort te praten.
Dat zijn eigenlijk ethische thema's en vragen dat deze...
Je kunt daar natuurlijk ook sceptisch in zijn, maar dan moet je dat denk ik anders gaan invullen.
En in hoeverre denk je dat uw positie het meest bijdraagt aan het debat waar we nu eigenlijk mee zitten, dat heel veel mensen heel erg sceptisch zijn over... over of ze überhaupt trauma-kennis misschien niet eens meer geïnteresseerd zijn in trauma-kennis. Denkt u dat uw manier van sceptisch beoefenen daar het meest relevant is op dit moment?
God, dat weet ik niet. Het hangt er ook niet vanaf waarover we praten. Maar ik denk wel dat Tineke Beekman een punt geeft in de opvatting dat, als ik het zo mag formuleren, dat mensen moeite hebben om de kwaliteit van informatie adequaat in te schatten. Dus het maakt allemaal niet veel uit waar welke bron het is of waar het vandaan komt. Dus misschien, u vroeg het al, zijn filosofen daarvoor verantwoordelijk? Van nee, goh, ik denk het niet, je moet daar nu ook niet te veel invloed toeschrijven. Maar niettemin, de sfeer of de cultuur van het postmodernisme van de voorbije decennia zal daar wel toe bijgedragen hebben. Dus een relativering van bepaalde vormen van autoriteit met een zwaar woord, zoals de wetenschap. Zoals sommige kanalen uit de media bijvoorbeeld. Je ziet dat op soms dramatische manier, bijvoorbeeld bij aanhangers van complottheorieën, dat zij niet meer geloven, radicaal verwerpen, wat Le Monde schrijft, wat de BBC zegt, wat de New York Times schrijft enzovoort. Niet dat je dat automatisch allemaal moet geloven natuurlijk, maar zij verwerpen dat radicaal. Het maakt niet uit of het uit de Telegraaf komt of door een gezaghebbende bron wordt gebracht. Dus er is een uitholling van in die zin de autoriteit van instituten, instellingen, media, mensen, universiteiten, wetenschap ook, die nogthans methodes hebben om tot relatief betrouwbare of meer betrouwbare informatie te komen. En dat is nefast. Dus dat is gevaarlijk voor de democratie. Dat ben ik eens met Tineke Beekman. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je naïef moet zijn en zegt, ja, het komt van de New York Times, zal dat kloppen. Uiteraard niet.
Wat
denk je daarover? Wel, ik denk dat wat Johan beschrijft een vrij logisch gevolg is van de evolutie dat we elke autoriteit inderdaad vanuit de scepties en de twijfel in twijfel hebben getrokken. En dat het logisch is dat wanneer we verwachten van elkaar dat we als kritische burger in het leven staan, dat we niet meer datgene wat vroeger als vanzelfsprekend werd beschouwd ook als vanzelfsprekend aanvaarden. Dus dat is denk ik een zeer gezonde reflex waar we absoluut nog verder kunnen ingaan wat mij betreft. Want de helft van wat je ziet en leest klopt niet. Sla een krant op. Enfin, sorry, jouw krant is heel goed. Maar er zijn er andere.
Dat soms wel snel gemaakt hoor.
Ja, juist. Maar ik bedoel, er is, en zeker als je kijkt naar wat er de afgelopen weken in de wereld is gebeurd, merk je dat inderdaad de wisselwerking tussen feiten enerzijds en verdoezeling van feiten en allerlei zaken die daar rondhangen, dat het ook steeds moeilijker is om feit van leugen te gaan onderscheiden. Omdat er nu net zo gigantisch veel informatie op ons afkomt, waardoor mensen natuurlijk de neiging hebben om niets meer te geloven. Want het blijkt vaak dat je zeer hard in iets hebt geloofd dat zich als feit heeft gepresenteerd, om daarna bedrogen te worden in het feit omdat het eigenlijk geen feit was.
Ja, dus de wereld is, zou ik zeggen, eigenlijk een soort cynisme. Hè? Dan gaat men zich zo veel terugtrekken dat men zegt, nou ja, het maakt eigenlijk niet uit. Iedereen heeft een beetje gelijk of niemand heeft gelijk. En dat kan zou kunnen betekenen dat men ook uit het debat terugtrekt.
Dat is
allemaal maar een fakkeel en het is eigenlijk helemaal geen verschil.
Dat is het risico. Er is een, ik denk dat die man Colbert heet, een soort van satiricus die dat als truthism heeft omschreven. Dus een soort van amalgaam van en feiten en opinies, en het wordt allemaal in een mix gegooid waardoor mensen inderdaad zeggen, ja maar ik geloof niks meer. Ja. Waardoor je ook niet meer met feitelijke argumenten kan afkomen, omdat het niet meer om die feiten gaat. Het gaat om een soort van emotionele binding met datgene wat je denkt, dat klopt, en van daaruit raakt je bewustzijn vernauwd en ga je alleen nog datgene aanvaarden wat je eigenlijk al geloofde. En het is natuurlijk... Nee, ik ga zwijgen te dan. Ja, ik moet je autoriteit respecteren.
Dat is het. Ik ben benieuwd wat u vindt. In hoeverre kan een echte filosofische scepsis hier iets aan bijdragen. Dit boek is geschreven voor het VWO, voor middelbare scholieren, die zich natuurlijk al dat soort dingen ook afvragen. Is het zo dat de filosofische sketch die u beschrijft, daar ook een rol kan spelen in, kan de twijfel mensen weer terugkrijgen naar de zekerheid, om het zo paradoxaal te formuleren?
Nou, ik wou eerst een beetje, of ik wil eerst een kleine nuancering maken. U begon het rondje met de vraag, er is nu toch veel scepties. Ik zie daar eigenlijk, ik aarzel om dat scepties te noemen. Cynisme heeft
u... Je noemt het zelf vaak scepties, hè, euroscepties, maar je kunt je afvragen of het
verstandig is. Ja. Gewoon als je scepticisme identificeert met twijfelen. Die mensen twijfelen niet. Die zijn gefrustreerd. Gaan mee in de gedachtegang van de eerste, de beste schreeuwelijke. Wie het hardst roept, wordt het hardst geloofd. Het is de nieuwe autoriteit. Dus de ene autoriteit is vervangen door een nieuwe autoriteit. Veel meer is er niet gebeurd.
Ja, en de vraag is of dat een nieuwe autoriteit is. Want als je ziet, nou, ja. Burgersjournalistiek bijvoorbeeld. Hè, iedereen gaat zijn eigen informatie bij elkaar graaien. En je dat een nieuwe autoriteit kan noemen, maar er is ook wel echt een verwarring, denk ik.
Ja, het was dus een hele grote aanhalingstekens.
Ja.
Maar dan, uw vraag of de filosofische scepties daar iets aan kan verhelpen, dat denk ik wel. Alleen de vraag is hoe we die filosofische scepties kunnen aanzwengelen in de maatschappij. Dat is een veel moeilijker vraag. Maar als mensen zouden veel meer alternatieven overwegen, alternatieve keuzemogelijkheden, alternatieve wereldbeelden, en niet op het eerste beste vasthaken en daar dan met tunnelvisie keihard achteraan gaan, dan zou het publiek debat bijzonder geholpen zijn.
Ik vind dat is mooi dat u dat zegt, want ik wil niet natuurlijk op dit boek promoten, maar wat wel interessant is, is dat er is in Nederland een filosoof, Tom Derksen, die zijn scepties heel duidelijk toepast op de rechtspraak in Nederland. Die heeft al iemand uit gevangenis gekregen, Lucia de B, die werd beschuldigd van het vermoorden van een heleboel bejaarden. Dat het bewijs van bleek niet goed te zijn. En hij noemt ook het woord tunnelvisie. Hij zegt dat wordt te snel geoordeeld, en is heel concreet ook in de Nederlandse rechtspraak. En dat betekent ook vaak dat men alternatieven en verklaringen niet ziet. Hij zegt, er wordt alleen gekeken naar belastingbewijs, maar niet naar ontlastingbewijs. Typisch voorbeeld waar de filosoof even afstand kan nemen, even sceptisch afstand kan nemen, en daardoor ook kan laten zien, ook heel concreet kan laten zien, dat je, volgens hem zitten echt heel veel mensen daardoor onschuldig vast. Is dat ook wat ik bedoel?
Dat is precies wat ik bedoel. Ik wil nog een ander boek noemen in dit verband van Tom Derksen. Hij heeft, het is een hoogleraar uit hoogleraar in wetenschapsfilosofie. En die heeft heel droge, maar heel degelijke dingen in wetenschapsfilosofie geschreven tijdens zijn carrière. Maar dan toen hij met pensioen gegaan is, heeft hij zich inderdaad geworpen op al die gerechtelijke dwalingen. En heeft verschillende boeken daarover geschreven. De meest interessante, filosofisch gesproken, wat mij betreft althans, is De Ware Toedracht.
Ja.
En wat hij daarin doet. Tom Derksen is ook zo een van die, in Nederland althans, een van die beroemde kritische denkers. En kritische denkers zijn dus diegenen die, laten we maar een zeer van de hand liggende conceptie nemen, die alle opvattingen tegen het licht houden en als ze niet voldoen in de prullenmand komen. Hè? Maar wat doet de kritische denker Tom Derksen in De Ware Toedracht? Benadrukken hoe je in elke stap van onderzoek en gerechtelijke vervolging steeds alternatieve verklaringen voor ogen moet blijven houden. En dat is niet kritisch denken, dat is creatief denken. En dus eigenlijk, wat ik nog niet in die termen geëxpliciteerd heb in mijn boek, maar wat ik eigenlijk op aanstuurde was, dat die twee, kritisch denken en creatief denken, onlosmakelijk verbonden zijn. En dus dat een manier om goed kritisch te denken is niet een checklist volgen van is het die doorgereden of die doorgereden of is dat experiment wel volledig volgens het boekje verlopen. Nee, kritisch denken doe je door alternatieven in de ogen schouw te nemen.
Johan Braakman, bent u daarmee eens?
Ik zou misschien meer precies moeten weten wat ermee bedoeld wordt. Dus we zouden iets concreter moeten invullen.
Ton Derksen, dat is een goed probleem.
Ja, Ton Derksen op zijn lijn zit ik volledig. Maar ik weet niet of Tim het... Waarop kan je toepassen? Denk nu aan zoiets als alternatieve geneeskunde. Moet ik voortdurend alle andere opties openhouden? Ook als men met de erkende wetenschappelijke methodes heeft aangetoond dat iets niet werkt. Of mag ik zeggen, kijk, dit is onderzocht, we kunnen dit rustig uitsluiten, het is niet zinvol meer om het nog verder te onderzoeken.
Ik denk
dat je dat kan.
Iets meer bedoeld wordt, is dat je inderdaad, als je alleen maar breekt, zou ik maar zeggen, er moet ook iets groeien.
Ja, maar dat doet dat onderzoek natuurlijk. Hè?
Ja, maar je moet ook een hypothese ontwikkelen, ook in de wetenschap. Je kunt wel alleen maar falsificeren, maar als je geen hypothese maakt, dan
blijf je er erg over. Goede wetenschappers zijn nu net zeer creatief in het bedenken van nieuwe hypotheses.
Maar dat moet met elkaar verhouding zijn, denk ik. Maar
wat wil dat concreet zijn? Ik bedoel, men doet dat toch? Juist.
Ja, nu is in Nederland, na zoveel decennia zwarte materie, is er nu een fysicus die bij een alternatief op het proef is gekomen. Ja. Je moet ook niet overdrijven, die proliferatie van alternatieven, dat gebeurt in theorie wel in wetenschap, maar dat is een zeer traag proces. En mijn punt is eigenlijk, dat moet gewoon aangewakkerd worden. Okay.
Maar is dat nu niet zo? Ik weet niet of ik mijn vinger daar goed kan opleggen. Het is toch niet zo dat men in wetenschap verhinderd wordt om creatief te denken? Het wordt net aangemoedigd, maar de vraag is ook, dus ik kan mijn vinger daar nog niet opleggen wat je precies bedoelt. Hoe creatief of hoe open-minded moet je zijn? Je kunt niet voor alles en nog wat openstaan. Je hebt a priori al selectiemechanisme.
Precies.
Want anders wordt het onzinnig.
Daarom zijn we ook creatief denken en kan niet losgemaakt worden van kritisch denken. Als je aan hypothese denkt, denk je niet aan goddelijke interventie of...
Ja, wat zo erg, ik kan er niet in het mijn mouw schudden voor op tegen wat natuurlijk.
Je beperkt het tot relevante hypothese en je hebt dus wel degelijk ook kritische criteria.
Ik geloof dat Ines dit
niet
had
gezegd. Ik had de indruk dat we twee debatten tegelijk aan het voeren zijn. Je hebt zeg maar de vraag van kom je tot betrouwbare wetenschappelijke kennis. Daar hebben filosofen absoluut geen privilege in ten opzichte van andere wetenschappers. Je wordt getraind in het wantrouwen van jezelf. Want daar komt de finale zin op neer. Je moet wantrouwen datgene wat je hebt gevonden, om zeker te zijn dat wat je uiteindelijk vindt echt wel klopt. Nu kun je denk ik niet verwachten dat elk een van ons in alle aspecten van ons leven, in ons private leven, in ons huishouden, in onze relaties, met dergelijke attitude door het leven stapt. Je gaat niet, als je geliefde zegt, ik hou van jou, denk je, ja, maar is dat wel dubbelblind uitgetest? Het zou kunnen dat dat een interessant perspectief op je relatie oplevert. Maar bedoel, als we die zaken in hetzelfde debat gaan vermengen, dan denk ik, zitten we met een probleem. Wat je nu maatschappelijk ziet, is inderdaad dat er heel veel aan de gang is die te maken heeft met de maatschappelijke evolutie, verdwijnen van autoriteit. Iedereen die denkt van, ik heb mijn mening, en terecht. Maar dan zit je op een terrein dat minder te maken heeft met zeg maar pure, strakke bewijsbaarheid van feiten, maar vaak met heel complexe zaken waar we terecht, en dat is eigen aan onze tijd, nu gelukkig allemaal over onze opinie mogen over hebben. Er is een tijd geweest waar mensen geen opinie hadden over politiek, omdat het hen werd voorgelegd wat hun opinie was over politiek, welke partij ze moesten stemmen. Dus die zaken zijn enorm in beweging gekomen, waardoor het ook heel moeilijk is om nu mensen te gaan overtuigen op basis van feitenkennis, omdat het gaat om een soort van sympathiek gevoel met een bepaalde perceptie die te maken heeft met de persoonlijkheid, met de wijze waarop die persoonlijkheid zich presenteert enzovoort. En daar zit je met zo'n complexiteit aan zaken, waar feiten één van de vele zaken zijn die een rol spelen, en dat maakt dat het maatschappelijk heel moeilijk is om die zaken nog ergens te kanaliseren. Dat hebben we zeer goed gezien in de Amerikaanse verkiezingen. Waardoor natuurlijk ook niet iedereen getrouw daarmee omgaat. Je kunt een politicus hebben die zeer getrouw probeert de feiten te presenteren en daarnaast ook wel een bepaalde ideologie zal hebben. Daar kun je voor of tegen zijn. Maar het wordt heel moeilijk wanneer iedereen zegt, je zegt wel iets, maar ik geloof er eigenlijk niets van. Niet dat ik niet zeker ben dat ik het niet mag geloven, maar ik geloof het niet, punt. Waarom? Omdat ik niet geloof. En dan zit je vast. En dat is denk ik wat we maatschappelijk nu al beleven, dat we ergens in vastzitten. Maar dat is de hele vraag. Hoe komen we daar nu uit? Want dan denk ik, moet je veel meer doen dan alleen maar te zeggen, hey, we moeten mensen terug een kritische attitude aanleveren. Die hebben ze al, alleen zijn de instrumenten niet meer vastgeënt op een soort van aanvaarden dat de feiten uiteindelijk finaal het beslissende argument zullen aanleveren. Ja. En dat is de moeilijkheid waar we vandaag mee worstelen.
Ja. Ja, en dat zou daar de antwoord op kunnen zijn. Ik bedoel, jij bent zelf in de praktijk iemand die daar probeert, denk ik, het antwoord op te vinden.
Wel, je moet op zijn minst proberen, finaal gesproken, toch een criterium hoog te houden, dat er echt een verschil is tussen zomaar iets eruit flansen, van dit is een mooie zaal, dit is een lelijke zaal, wat dan ook, dat is subjectivisme, dat,
ja.
De smaakregionen, zeg maar. En datgene waarover te reden twisten valt, maar wat wegens de complexiteit van de zaak nooit met een finaal argument zal beslist worden. Ja. En men zegt bijvoorbeeld vaak van politiek, het parlement is een praatbarak. Mijn vraag altijd aan die mensen is, wat zou het anders zijn?
Ja.
Het is ervoor uitgevonden. Ja. Het is een manier om georganiseerd ruzie te maken met elkaar over de feiten, waarbij we op voorhand afspreken dat we het niet eens zijn met elkaar, maar waar we wel de feiten een prominente rol hopen te laten spelen.
Dus je denkt eigenlijk dat het idee van waarheid bijna te ver is doorgeschoten. Mensen denken dat het daar, dat er zo'n finaal oplossing gevonden kan worden, terwijl de oplossing in de politiek altijd een kwestie is van gewoon heel veel debat en verschillende posities die niet per se tot één, maar natuurlijk wel met respect voor de feiten, voor zover je...
Wel, ik denk dat cynisme vaak het gevolg is van niet ingelost door te hooggespannen verwachtingen.
Ja, dat is overigens ook politiek filosoof Gijs van Oelen zegt dat in dit boekje hebben geïnterviewd, vlak na een referendum, die zei, ja, de democratisering die je eigenlijk wel waardeert, dat is allemaal mooi, maar die is zo ver doorgeschoten dat mensen voortdurend denken dat ze voortdurend overal hun mening over moeten geven. Dat wordt ook enorm gestimuleerd. We krijgen polls, we krijgen enquêtes, we moeten voortdurend allemaal vragen, formulieren invullen op je werk, overal eigenlijk. Maar dat wekt eigenlijk veel te hoge verwachtingen. Dat betekent wel, ja, uiteindelijk politiek, het is niet zo dat als je je stem hebt gegeven, we zien dat in de proefing van referenda, dat je dan meteen je zin krijgt, want dan moet inderdaad, zoals je ook al aangeeft, er moet over gediscussieerd worden, er moet overleg over gepleegd worden. Het is niet zo dat het meteen in één keer voor elkaar is. Dus je kunt je inderdaad ook afvragen of de democratisering en het idee dat we allemaal onmiddellijk voortdurend mogen meepraten niet een beetje ver is doorgeschoven. Ik zie een beetje sceptisch kijken.
Nee, allemaal. Ik kijk altijd moeilijk. Nee, maar er was iets wat u zei wat aan mij een beetje sceptisch deed kijken.
Ja.
En dat was dat de waarheid te veel zou zijn doorgeschoten. Het idee van waarheid te veel zou zijn doorgeschoten. Dat begrijp ik nooit. Gewoon in een heel algemene term, het in vraag stellen van de idee zelf van waarheid, ik kan dat niet nooit vatten. Want ik heb een heel simpel beeld bij, en nog geen filosoof heeft mij daarvan kunnen afbrengen. Het is waar dat Johan die tenen heeft.
Ja.
Alsnog. Of nog alsnog. en het is en Jas ook. En zo zijn er, dat zijn twee feiten, en zo zijn er een heleboel feiten. En de waarheid, waar iedereen altijd zo tegenaan bokst, is gewoon de verzameling van al die feiten. Maar dat is nog geen... Hoe kan dat te veel doorschieten? Of...
Nou, ik had het eigenlijk meer, dat is niet goed geformuleerd, dat het meer over de democratisering die is doorgeschoten. Of volgens sommige politieke filosofen. En waardoor er gedacht wordt dat alleen al je mening geven, dat het eigenlijk al genoeg is. Dat kan natuurlijk ook politieke realiteit.
Ik denk, even inpikken op wat Tim en Ignacio ook net naar voren brachten. De moeilijkheid natuurlijk met het begrip waarheid is dat we soms niet alle feiten hebben, zoals het feit dat ik die tenen heb. Dat is een vrij duidelijk voorbeeld. Maar neem nu 10, 20 jaar geleden, was het niet zo feitelijk duidelijk of global warming bijvoorbeeld wel bestaat. En of mensen er dan meer verantwoordelijk voor zijn enzovoort. Dus vaak hebben we nog niet genoeg feiten en kunnen we dus nog niet evidence-based tot bepaalde opvattingen of beslissingen komen. Dus dit is een begrip dat ik graag introduceer. Ik denk dat niet juist, eigenlijk, je hebt het niet gebruikt ervoor, maar eigenlijk gaf je daar een soort pleidooi voor, tracht ook in politiek evidence-based te werk te gaan. Wat mij betreft moet je dat gewoon zo veel mogelijk doen. Dus ook in de liefde. Je gaat in de liefde natuurlijk geen dubbel blind roepen, dat is juist.
Niet eens dubbel blind.
Wel. Ja, misschien, maar ook daar... Ja, nee, het is eigenlijk niet juist. Want kijk, je moet afvragen welke methodes kun je gebruiken waar. Dat heb ik in het begin gezegd. Dat is even net. Ja, ergens. Maar liefde is in die zin niet blind, omdat mensen weten meestal wel waar ze mee bezig zijn, ook in de liefde. En je kunt niet met een dubbele blindproef gaan onderzoeken, maar mensen willen wel ook een vorm van bewijs. En ze zijn alert voor gebrek aan bewijs. Kijk, als je geliefde je verlaat voor een ander, ja, dan weet je wel hoe laat het is.
Maar als je voortdurend vraagt naar bewijs, dan is het natuurlijk niet echt voor je.
Nee, maar je vraagt daar niet naar. Je ziet of je krijgt het gewoon in dat soort zaken.
Maar dat vind ik interessant, want u verzet zich heel erg tegen religie en geloof. We hebben ook een hoofdstukje over in het boek. Wordt eigenlijk een vergelijking gelegd met de liefde. Er is daar iemand die interview die zegt... ik hoef niet voor iemand een bewijs te leveren dat God bestaat. Ik voel dat gewoon. Ik ervaar dat. En ik ga ook niet voortdurend vragen of hij wel bestaat. Dat is net als dat ik mijn geliefde elke dag ga vragen, hou je van me.
Ja.
En ze zijn natuurlijk zaken waarvan je kan zeggen, moet je de skepsis daar eigenlijk wel op toepassen?
Ja,
je zou kunnen zeggen, geloof, niemand heeft ooit een God kunnen bewijzen. Ik denk dat we daar waarschijnlijk vrij makkelijk over eens zullen worden. Misschien niet over hoeft het is
maar ooit dacht men van wel.
En
sommigen denken het nu nog.
Sommigen denken inderdaad nog. Maar,
we hebben allemaal les gekregen van de professor die beweert dat hij kan bewijzen dat God niet bestaat.
Ja, dat verbaast mij.
Maar dat is van definitie.
Die discussie is in Nederland echt niet zo heel erg. Die wordt niet zo heel erg belangrijk meer gevonden. Maar het is natuurlijk toch wel zo dat je in ieder geval kun je de vraag stellen: waar is die skepsis? Waar kun je die skepsis eigenlijk toepassen? Waar moet je eigenlijk aan twijfelen? En dan vind ik, waar is die twijfel nuttig en zinvol?
Ja,
en misschien niet op acties over, tenzij je zegt dat je God kan bewijzen. Maar als je dat niet doet, kun je zeggen, nou, je moet gewoon je leven.
Ik vind het, kijk, misschien is dit, mensen die zeggen, ik voel het gewoon, ja, dat is natuurlijk ergens het minst filosofische wat je kunt doen. Als ik voel dat er kabouters in mijn tuin zitten, ja, hoor, ik kan dat voelen. Ik kan me alles voelen, dus dat is niet echt zinnig. Het is moeilijk om uit te leggen wat gezond kritisch denken is, maar dat is het zeker niet.
Het is een kwestie van voelen en ervaren. Voelen, dat klinkt al snel heel erg degenereren. Maar ervaring, sorry, we hebben allemaal met ervaring te maken.
Mensen zeggen dat ze God ervaren, maar moeten wij dat geloven? Dus ik geloof dat ze dat voelen. Maar is dat een argument om te zeggen, ja, misschien bestaat hij dan wel? Natuurlijk niet. Ja.
Ik denk dat hier tussen Johans scepticisme en mijn scepticisme, positief scepticisme, duidelijkst is. Hè. Johan gelooft dat. Geloof bijvoorbeeld.
Geloof.
Nee.
Ik schrijf van jou van af.
Een van Johans opvattingen is dat. Dat het irrationeel is, en ik heb jou een paar maanden geleden geïnterviewd ook, en toen zei je dat het is irrationeel om te geloven in een persoonlijke God, of in een God als persoon, schepper van hemel en aarde enzovoort.
Ik kan me dat nu niet herinneren, maar ik sta daar achter. Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
Goed, ik vind het irrationeel, ja.
Dat
is wat
je
gezegd hebt. En ik vind het ook zinvol, daar moet ik op
terugkomen. Maar dus, ik heb een totaal ander criterium voor rationaliteit. Als ik iemand ontmoet die mij vertelt, ik geloof in een God als een persoon, dus een soort persoon, schrijf van hemel en aarde, dan denk ik, wauw. Dat kan. Mensen kunnen dat geloven. Interessant. En dan ga ik doorvragen. En als dat een rationeel persoon is in mijn zin, dan heeft hij of zij dat in overeenstemming, in coherentie gebracht met alle overige opvattingen die persoon heeft. En dan heeft hij dus een coherent wereldbeeld opgebouwd. En dat is volgens mij het enige criterium waar je ultiem kan hanteren om te kiezen tussen wereldbeeld.
Dat is
ik denk dat een irrationeel persoon wel verdacht veel op bij mij een irrationeel persoon kan lijken.
Precies.
Ja. als je bijvoorbeeld logische contradicties in je definitie hebt van wat zo'n God is, of als je zinnige alternatieve wetenschappelijke verklaringen hebt voor wat aan die God wordt toegeschreven, dan wordt het toch vrij irrationeel om erin te geloven. Wacht, mag ik even iets anders zeggen, want anders ga ik het vergeten of ga ik het niet meer mogen doen. Waarom is dit zinvol? Want er zijn mensen die denken, ja, God zou geloven of niet geloven, maakt dat niet veel uit. Ik denk dat het nogal wat uitmaakt voor heel veel kwesties, belangrijke kwesties. Mensen denken anders na over abortus, over euthanasie, over talloze maatschappelijk relevante thema's, gekoppeld aan het al dan niet geloven in God. Dus voor mij maakt dat een zeer belangrijk.
En wat is daar dan zo belangrijk aan? Waarom is dat dan, als je vanuit het geloof zegt, ik ben tegen abortus, is dat dan...
Nee, dat kan natuurlijk. Ik zeg alleen, het is relevant dat zij geloven in God.
Ja.
Want ze hebben dan andere politieke, ideologische, ethische
opvattingen. Ja,
dat is belangrijk natuurlijk. Dat is uiteraard belangrijk. En stel nu dat ik goede argumenten zou hebben om te zeggen, ja, hoe jij God ziet en wat je associeert met wie of wat God is enzovoort, dat klopt niet. Dan haal je misschien ook het fundament onderuit van die mensen hun opvattingen over homoseksualiteit of weet ik veel wat allemaal. En daarom is dat zeer relevant.
En wat is uw eigen fundament?
Mijn fundament? Mm-hmm. Wel, ultiem natuurlijk, ja. Dus naast wetenschappelijke methodologieën is voor mij van belang wat wij als mensen waardevol vinden om na te streven in een gemeenschap, in een samenleving.
Maar dus dat is ook aan voortdurende discussie onderhevig lijken.
Ja, maar ook daar denk ik hebben we toch een zekere mate, dat woord is in ieder geval, kunnen we toch een zekere mate van vooruitgang inzien. Ik denk dat een wetenschappelijke benadering, een meer evidence-based benadering, ons over de eeuwen heen sterk geholpen heeft om toleranter te worden, minder dogmatisch dus te worden, dat is in zekere zin hetzelfde, meer open-minded te zijn. Het feit dat we dit hier kunnen
opleiden... En dat heeft te maken met evidence-based? Met
dat denk ik wel.
Wat denkt u daarvan? Want u bent ook deels wel eens een historische inslag in de weg. Kun je het daarover eens worden?
Ik vind dat echt moeilijk. Om het een beetje scherp te formuleren, zolang de onzin privaat blijft, is er geen enkel probleem natuurlijk, dat geloof je wat je wil. De kwestie is uiteraard, wat is het effect daarvan op maatschappelijk gebeuren? Ik kan in van alles geloven, zolang mij dat niet verhindert om een open mind te hebben in het particuliere beroep dat ik uitoefen, dan speelt dat weinig rol. Wanneer speelt het wel een rol? Wanneer mijn geloof, mijn overtuiging of mijn gebrek aan geloof mij parten kan spelen in de wijze waarop ik mijn beroep uitoefen en ik dan bevooroordeeld een wel bepaald segment van de wereld ga wegsnijden. De eerstvolgende minister in de States van onderwijs is een creationist. Dit is een heel duidelijk ideologische stelling voor een openbaar ambt. Dit vind ik zeer problematisch. Je kunt creationist zijn in je vrije tijd. Als je als minister creationist bent, dan is het zeer terecht. Waar Johan zegt, dan moet je eerlijk zijn en zeggen, we hebben een ministerie voor creationisme en daarnaast een ministerie voor onderwijs. Dan ben je eerlijk. Maar wanneer die twee steden met elkaar gaan interfereren, dan heb je moeilijkheden. Nu, in principe zou je mogen verwachten in een seculiere staat dat we een scheiding hebben van, zeg maar, private overtuiging en datgene wat we in de openbare ruimte doen. In de praktijk is dat natuurlijk niet zo eenvoudig. En het hoeft niet per definitie problematisch te zijn, zolang er de mogelijkheid is om in debat te gaan met elkaar, een democratische toetsing te hebben van elke overtuiging aan de ander. En ik denk dat dat een belangrijk gegeven en belangrijk instrument is geweest in de hele democratisering van het debat over waarheid. Dat is dat één, iedereen inderdaad in de mogelijkheid verkeert om een overtuiging te hebben, goed of minder goed geïnformeerd, maar dan twee, dat we in staat zijn, ideaal gesproken, om die mening te gaan toetsen aan anderen. En je kunt zeggen, dit is van een hopeloze naïviteit, tegelijkertijd zie je wel degelijk de laatste jaren toch wel inspanningen dat er op, zeg maar, burgerniveau wel degelijk initiatieven zijn genomen, noem het de G1000, noem het burgerdebat of wat dan ook, waarin mensen wel degelijk met elkaar in debat gaan en na verloop van tijd, doordat ze geleerd hebben, en ik denk dat dat echt een van onze moeilijkheden is, met elkaar discussiëren, zonder meteen buitensporig verbaal geweld te vertonen, de persoon te nemen in plaats van wat hij zegt enzovoort, dat dat wel degelijk mogelijk is, Alleen moeten we erin geleerd worden. En ik denk dat dat de grote moeilijkheid is, als je ziet hoe moeilijk het vaak is om met iemand op een rationele wijze van mening te verschillen, zonder dat je de dag erna je mailbox vol krijgt met haatmail over wat er eigenlijk totaal niet toe doet, dan denk ik dat we daar een maatschappelijk probleem hebben. Dat we niet aan de waarheid zullen toekomen over heel veel kwesties, lijkt mij logisch, omdat ze gewoon te complex zijn. Als je vraagt wat is een goed kunstwerk, ja bol, evidence-based, no way. Als je vraagt wat is een goede samenleving, zeer complexe vraag. Als je zegt, heeft
in maar, ook evidence-based, dat ook zeker gehoord.
Ja, maar toch zul je onvermijdelijk altijd moeten vaststellen dat een aantal zaken qua complexiteit die evidence-based overstijgen. En dat je dus op een terrein zit waarbij feiten niet zwart op wit zullen de doorslag kunnen geven.
Oké, maar we hebben in de loop der jaren.
Stel nu bijvoorbeeld, wat is een goede samenleving? Daar zijn maatschappelijke pogingen toe ondernomen. Wel, die pogingen zijn hopeloos uitgegleden in de gedachte dat ze de waarheid hadden over datgene wat een goede samenleving moest
zijn. Ja, maar iemand die denkt dat hij de waarheid kent, dat is natuurlijk het absolute tegendeel van evidence-based.
Uiteraard, dat is de
waarheid. Je moet het natuurlijk onderzoeken en aftasten enzovoort. Ja. Kijk, beginnen we op zijn minst bij iemand als Spinoza, die zelf naar voren brengt, kijk, als we het zus en zo organiseren, dan zorgt dat voor meer vrijheid en voor meer menselijk geluk en voor meer welvaart enzovoort. Dus, en dat kun je evidence-based invullen natuurlijk. En je kunt vooroordelen aanpakken, je kunt misvattingen bestrijden. En zo zorgen voor een betere samenleving. Ik denk dat wij dat in westerse democratie de voorbije eeuwen meer en meer gerealiseerd hebben. Dus twijfel in die zin, maar tegelijkertijd pleiten voor een evidence-based aanpak, dat sluit elkaar niet uit. Evidence-based betekent ook antidogmatisch.
Antidogmatisch is maar een stuk op het niet, want ik weet niet of dat in België is. Nee, maar het is er wel een probleem.
Nee, dat is voor mij niet anders.
Maar in Nederland speelt natuurlijk wel het probleem dat wij zijn een behoorlijk geseculariseerd land. De modus is dus heel erg, ja, geloof is achterlijk, zou ik maar zeggen. En dan komt het op neer. En dan komen er allemaal moslims uit het land en die voelen zich daarin vaak ook wel heel erg niet gezien. En wij denken in Nederland vaak van, we zijn heel neutraal, wij zijn geloof in feite. Maar dat blijkt dat toch niet helemaal zo te zijn. Dus wat dat betreft kan natuurlijk dat idee van dat wij alleen maar op de feiten kijken naar de feiten en loven redeneren, dat wij volstrekt neutraal opereren, dat wij de beste samenleving is de allerbeste en wij het allemaal veel beter begrepen dan de anderen. Dat kan ook zorgen ervoor dat mensen zich, die bijvoorbeeld wel geloven, op een manier die wij heel achterlijk zouden kunnen vinden, en zich buitengesloten voelen.
Ja, maar kijk, misschien moet ik dit, want ik ben hier voorgesteld als iemand zeer anti-geloof enzovoort, dat is eigenlijk niet zo. Van mij mogen mensen het bijgeloof hebben dat ze willen. En dus Jean heeft ook gezegd, mensen mogen privé denken wat ze willen, ik heb daar geen problemen mee. Behalve in private kring, als je dat dan doorgeeft aan je kinderen en van je kinderen eist dat ze jouw dogma's overnemen, dan wordt het misschien weer wel wat problematisch. Je moet kinderen zo opvoeden dat ze in principe zelfstandig kunnen leren denken en dus afwijkende opinies kunnen hebben dan die van jezelf. Maar dus wat betreft moslims of andere mensen met bepaalde overtuigingen vanuit religie enzovoort, ik denk dat secularisme, een mogelijke invulling daarvan, is nu net dat je zegt, kijk, we zorgen ervoor dat iedereen mag denken wat hij wil, dus we laten bijgeloof en geloof toe, en iedereen kan dat privé beleven zoveel ze maar willen. Maar in het maatschappelijke debat, als je politieke invloed wil hebben die zich uitstrekt over de meerderheid, dan moet je je opvattingen kunnen formuleren in een andere taal dan de religieuze taal. Snap je? Dus je moet niet, bijvoorbeeld als je tegen homoseksualiteit bent, stel nu je tegen het homohuwelijk bent, dan moet je niet proberen dat op te dringen of het homohuwelijk te verbieden, zoals we discussies hebben gehad in Nederland, België, Frankrijk relatief recent bijvoorbeeld, in vele andere landen is men er nog niet eens aan toe, dan moet je dat niet doen met het argument, ja, want het staat in de Bijbel of het staat in de Koran enzovoort. Daar moet je je hakken zetten, dat kunnen we niet in een democratie toelaten.
Ik zie het.
Maar mensen bellen bijna. Maar mensen kunnen natuurlijk argumenten naar voren brengen waarom ze tegen het homohuwelijk zijn. Of tegen abortus zijn enzovoort. Uiteraard. Maar wil je meespelen, wil je de democratische spelregels volgen, dan moet je dat in een seculiere taal kunnen doen. Anders, waarom zou ik dat moeten ernstig nemen wat uw God denkt? Zijn God kan iets anders denken. En dat leidt ons tot nergens.
Is de seculiere taal als neutraal?
Wel, wat is neutraal? Dus dat wil ik ook vragen, wat is neutraal? Het is gewoon, het brengt naar voren de opvatting die jij hebt. Maar als je wil dat een meer universele helderheid heeft dan door dat particuliere, dan heb je in de democratie niets aan opvattingen die louter religieus geformuleerd zijn. Want iedereen heeft zijn eigen religie dan.
Ja, omdat je niet... Je ontsnapt natuurlijk niet aan het maken van een wapen, zoals je zelf zegt. Je moet je kinderen opvoeden zodanig dat ze weg weten met andere overtuigingen.
Idealiteit.
Dus daar zit ook een ethische imperatief in, die natuurlijk de neutraliteit voorbij gaat. En dus ook die mag natuurlijk in het debat mee betrokken worden. Want je kunt geen standpunt nemen waar je zegt van kijk, ik heb door hoe er gedebatteerd wordt, ik weet dat er afwijkende opinies moeten zijn, maar ik kan wel de spelregels bepalen. Dat is net, denk ik, de reden waarom heel veel gelovigen zich in het maatschappelijk debat ook uitgesloten voelen. En ik zeg niet dat ze daar niet moeten in evolueren, maar de bespreekbaarheid van de waarheid op zich is voor meer mensen al problematisch, omdat datgene wat ze als geloof ervaren en dus als waarheid propageren, niet ter discussie kan worden gesteld en als het zo is, de hele grond onder de voeten weghaalt. Dus ik denk dat we daar ook rekening moeten mee houden, dat die idee dat je afstand doet, kritisch kijkt ten opzichte van je eigen opinie, zoals wij het percipiëren, voor veel mensen niet lukt, omdat die afstand er gewoon niet is. Ze vallen er simpelweg mee samen. En ik denk dat we daar wel goed rekening moeten mee houden. Hoe organiseer je maatschappelijk debat, dat je die mensen ook niet verliest. Je kunt zeggen, het is beter van niet, het is beter van afstand te nemen. Ze zijn er massaal, en ze hebben een belangrijke stem, en we zullen die stem ergens moeten valoriseren om die mensen in het debat te betrekken.
Maar het is in het eigen belang, om niet vanuit religie te praten.
Nou ja, ik wou gewoon... Ja, blijkbaar overheen is dat ouders hun kinderen eigenlijk hun eigen private geloofsopvattingen niet mogen opzonderen. Oké.
Okay. Dat is niet, dacht ik.
Nee. Maar dat vind ik wel verregaand. Dat Johan, professor Johan daar gewoon door de voordeur naar binnen komt. En zegt,
ik zeg dat je idealiteit je kinderen zo opvoedt dat ze tot hun eigen opvattingen kunnen komen. Ik heb nu geen kinderen.
Maar stel
dat ik er had en er wordt er eentje mormoon en er wordt er eentje getuige Jehova. Ik zou dat niet prettig vinden, maar tegelijkertijd zou je denken, ja, eigenlijk heb ik het wel goed gedaan. Ik heb hen tenminste de vrijheid gegeven. Om niet kopieën mentaal te worden van hoe ik in elkaar zit.
Nou, ik vind dat al onze taak is.
We zijn bijna aan het afsluiten. Ik wil misschien dat straks reacties uit de zaal, wat vraag uit de zaal. Was er nog één ding?
Ja, ik wil zeggen, ik vind dat absoluut onze taak aan de universiteit of op de scholen om dat aan te zwengelen, maar niet. Ik vind dat ouders volledig het recht hebben om hun kinderen binnen een traditie op te
voeden. Ja, mogen ze er racisten van maken? Mogen ze homohaters van maken?
Ik denk dat we hier dit is huidig.
Ik zou dat vermijden.
Vraag uit de zaal. Ik denk dat
iedereen van zover opgeschreven had opgeschreven en dan kunnen jullie even vragen. Ja, we hebben niet erg veel tijd meer. Laten we zeggen dat we tot 12 uur, dat is misschien een symbolisch moment om af te sluiten. En dan gaat gewoon de elektriciteit uit, dus moet je sowieso ophouden en uw weg naar buiten tasten. Dus wie een vraag heeft en die een microfoon kan gebruiken om die te stellen, die mag gebruiken.
En wat is
dat voor? Dat is
qua minder verband.
Ah ja, oké.
Okay.
straks werd het geopperd van evidence-based, dat de maatschappij ook eventueel een evidence-based zou moeten zijn. Of kan een goede maatschappij vormen dat die evidence-based zou moeten zijn. Nu mijn vraag is, als we het thema van de vrije markteconomie bijvoorbeeld willen pakken, en we dan liberalen die staan voor een open markt, een vrije markt, bepaalde conservatieve partijen bijvoorbeeld, die willen eerder een gereguleerde markt, ze hebben allebei daar bepaalde argumenten voor. Hoe kunnen we die argumenten dan eigenlijk toetsen aan bewijsmateriaal, aan een evidence-based concept?
Mag ik hier even kort? Ja, ik vind het uitstekende vraag. Ik denk dat we daar nog veel meer onderzoek moeten over doen, maar het punt wat ik wil beklemtonen is dat dit wel degelijk mogelijk is. Je kunt vanuit verschillende visies op de markt, ook op economie in het algemeen enzovoort, testen wat bevordert samenwerking, wat is het waar dat als elk zijn eigen egoïsme nastreeft, dat dan iedereen ten goede komt enzovoort, krijg je dan een betere verdeling, of is dat net niet zo? Dat zijn dingen die je kunt testen. Het vraagt creativiteit van de wetenschap, van de sociaal-psychologen, de economen, de gedragseconomen, om het te onderzoeken. Die dingen gebeuren hoor, we weten daar ondertussen wel iets van, maar dat wordt niet opgepikt door politici.
Nou,
meer
en meer. Er zijn meer en meer regeringen die sociale wetenschappen dus effectief al die dingen laten bestuderen en hun beleid daarop ontenten. Want zij zien ook dat heel veel maatregelen die ze doorvoeren geen effect sorteren of niet gewenste effect sorteren. En daarom houden ze rekening.
Bijvoorbeeld in derde wereldstudies gebeurt dat ook meer en meer. Zo van wat werd er het best? Een waterpomp plaatsen of malaria netten uitdelen of dit doen of dat doen enzovoort. En je kunt in verschillende dorpjes verschillende zaken uittesten. Dat betekent 20, 30 jaar geleden niet, nu wel.
Ja, mag ik
Maar daar zit ook de moeilijkheid natuurlijk. Het is niet die overtuiging die het meest, zeg maar, waterproof is getest, die het ook haalt.
Nee.
Daar zit een grote moeilijkheid. Je kunt zeggen, we testen hoe je op de meest rechtvaardige manier deze middelen aan deze bevolkingsgroep verdeelt. Maar dat kun je ook een politieke overtuiging die zegt, ik wil dat helemaal niet rechtvaardig verdelen. Ik vind dat mensen voor zichzelf in staat moeten zijn om voor zichzelf te zorgen. En welke evidence-based je dan ook voor de dag legt, ga er maar mee aan de slag. Nee. En dan zit je weer in dat politieke veld. En dat is de moeilijkheid. Dan kun je wel zeggen, ik draag evidence-based zaken aan, maar niets garandeert jou dat door met meer wetenschappelijk bewijs te werken, je het haalt in het maatschappelijk debat. Daar heb je andere troeven mee voor nodig om mee overtuigend te zijn in datgene wat je hoopt te kunnen realiseren in de maatschappij.
Akkoord, dus moet je mensen uitleggen dat wat de waarde is van een evidence-based approach, daar waar het kan.
Ja, absoluut. Dat is al Trump.
Ik zeg niet dat ze er zijn. Ja.
Orban?
Ja. Ja. Misschien nog een klein
Ja, misschien kunnen we eigenlijk op deze noot wel afscheid nemen. Ik zou graag heel hard ons panel willen danken. Johan Braakman, Pim Leijen, Jan Kistel.